Kijk, er zijn er toch nog een paar. Die denken van... Ja, daarom. Hartstikke goed. Onder het woord. Top. Nou, hoorde ik al van een klein vogeltje dat mij influisterde dat er geen gemeentevergadering zal zijn. Dan loop ik een beetje op de zaken vooruit van Pieter. Ja. Broodroof, ja, die kun je doorstreven. Dat is mooi, want dan kan ik losgaan. En deze ochtend wil ik eerst met een filmpje beginnen. Het filmpje is wel in het Engels, het is vrij snel. Dus ik hoop dat iedereen het mee kan krijgen. En zo niet, dan vertalen we het nog wel. Laten we eerst maar eens even gaan kijken. En toen met geluid nog.
Sheep for the purpose of deception. It's named after Judas Iscariot. This goat is trained to mix in with them and to lead them around. So often they would lead them into pens or onto trucks where they are taken to be slaughtered or taken into captivity, and the Judas goat will then jump out while everyone else is trapped. It's amazing what you'll do if someone else is doing it. The false prophet will mix the religious and the worldly together and lead many astray. This is the reason why you need to get back to the simplicity of Jesus and the importance of Bible teaching.
Zo, einde preek. Koffie. Dat was makkelijk, hè? Nee, ik heb gelijk de lat hoog voor mijzelf gelegd.
Ik zou het wel proberen, trouwens.
Ja. Kijken hoe ver ik kom. Maar daar gaat het wel om, inderdaad. Terug naar, eigenlijk naar het simpele evangelie van Jezus. En naar gezonde Bijbelse leer en ook Bijbelse kennis uit het woord van God. Dat wil ik vanochtend met jullie gaan bekijken. Aan de hand van een aantal teksten. Om door te lezen met jullie. En als je denkt van, nou, het onderwerp vanuit deze teksten. Dan zou je denken, dat wat heeft dat met dat filmpje te maken? Maar hou het filmpje maar gewoon even je achterhoofd nu. Het een en andere zal duidelijker worden naarmate we gaan vorderen in het woord van vanochtend. Maar de titel van de preek houd ik nog even verborgen. Omdat het gewoon te veel zou weggeven voor nu. En ik wil beginnen met te lezen vanuit de psalmen. En volgens mij heeft iedereen zijn Bijbel bij zich. Vaak zien we een digitale versie. Maar hardcores, die hebben een echte Bijbel bij zich. Kijk, yes, halleluja. Psalmen, nou. We pakken hem door. Psalmen, psalm 151, zoek maar op. Wat flauw, hè?
Geen titel van de preek, psalm die helemaal niet bestaat.
Ah, waar gaan we naartoe vanochtend?
Psalm 107:5.
Ja. Er waren er een paar die waren wel scherp in, inderdaad. Het was natuurlijk gewoon een flauwigheidje, maar het heeft wel een serieuze ondertoon. Maar ik wil wel beginnen vanuit de psalmen en vanuit het eerste psalm en de eerste paar versen. Er staat: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. En over deze boom staat wel meer geschreven in het woord. Tekst die eraan gekoppeld is. Dat zie je ook telkens weer terug, dat alles in verband staat in het woord van God. En de volgende tekst die we willen lezen is Jeremia, Jeremia hoofdstuk 17, vers 7. Want die heeft daar ook alles mee te maken. Jeremia 17, vers 7. Er staat: gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan de beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt. Maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vruchten dragen. Weer komen dezelfde kenmerken eigenlijk terug over die boom. Maar ik wil eigenlijk nog iets dieper gaan inzoomen op die boom. En dan gaan we door naar Ezechiël. Ezechiël 47. Vanaf vers 12. En er staat: langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen, opdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. En als je eigenlijk dat verhaal terugleest in Ezechiël, en dan mag je dat een keer thuis doen, dan wordt er gesproken over een tempelbeek die vanuit de tempel, vanaf de troon begint te stromen. Hè. Dat wordt een klein stroompje en die wordt steeds breder, breder, breder. En uiteindelijk kom je dan bij vers 12 uit en dan gaat hij nog verder. De beek die stroomt verder. Maar daar wil ik het niet over hebben. Maar als je goed is en je hebt goed opgelet in de preken, dan, die er eigenlijk al over zijn geweest, dan weet je dat water symbool staat voor de geest van God. Maar waar ik nu over wil gaan nadenken deze ochtend, en waar ik ook over nadacht toen ik bezig was met het woord: wat voor soort boom staat er nou geplant aan die oever? Wat weten we eigenlijk over die boom? Er wordt niet iets specifieks gezegd, behalve dat het vruchtbomen zijn. Wat voor soort is het? Hij zegt inderdaad van verschillende vruchtbomen. De andere teksten verhalen eigenlijk alleen maar over een boom die vrucht draagt op zijn tijd, waarvan het loof niet verwelkt. Ezechiël voegt daaraan toe dat het loof tot genezing zal dienen. Twee weken geleden, voor degenen die er waren of die de preek hebben nageluisterd, had Harry het over een vijgenboom. Dat zou er één van kunnen zijn. Maar wat denken we zelf aan? En ik heb eigenlijk, om het makkelijk te maken, heb ik gewoon drie opties opgegooid. En optie 1, de eik. Dat is een machtige boom als die volgroeid is. Een schuilplaats voor veel dieren. Het brengt eikels voort dat ook weer als voedsel kan dienen. Dus dat zou het kunnen zijn. De tweede optie, een beuk. Dat is ook een hele krachtige boom. Met ook dezelfde eigenlijk eigenschappen als de eikel. En beukennootjes die je zelf kunt eten. Of de derde optie, denken we meer toch aan de traditionele fruitbomen, zoals een appel, kers, peer, vijgenboom. Kan. Dus wie gaat er voor optie 1? Niemand?
Nee, de rupsen.
Ja, rupsen misschien, dat zou kunnen.
Maar
de appel?
De appel?
De appelboom. Nog meer liefhebbers voor een bepaalde boom, die denken van nou... Welke? Nummer 2, de beuk, sterke boom.
Doe ik wel 3.
3? Ja, ja. Appelboom. Nou ja, om eigenlijk het geheim is al een beetje te gaan verklappen. Het is geen van deze 3 opties. Flauw ben ik vanochtend, hè? Echt.
Nummer 2, nog 1.
Dat is afgelopen, zeker. Ja, maar er is eigenlijk gewoon een simpele reden voor. Al deze bomen die ik opgenoemd heb en elke andere boom die ik kan verzinnen, zijn uitheemse soorten. Uitheemse soorten. We lopen een bos in. Komen die bomen tegen? Wat nou uitheems? Maar dan moeten we eigenlijk gaan bedenken: waar is dit verhaal geschreven? Waar komt het vandaan? Dit komt uit de Bijbel, ja. Maar waar speelt het zich af? In het oude Israël, als het goed is. Hè? Dus dat betekent, deze bomen kwamen gewoon niet voor in het oude testamentische Israël. En zelfs vandaag de dag kom je ze ook bijna niet tegen, het huidige Israël. Ze proberen sommige bomen wel te introduceren, maar gaat heel erg moeizaam. Dat heeft gewoon te maken dat klimaat en omstandigheden niet optimaal zijn om juist dit soort bomen te laten groeien. Dus als je dit in ons achterhoofd houdt, dan moeten de schrijvers andere inspiratiebronnen hebben gehad. En we worden wel met bomen vergeleken, maar het zijn andere bomen dan we zouden denken. Dus we gaan terug naar de psalmen, want het antwoord staat ook in een psalm. Psalm 92, vers 13. Psalm 92, vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon. Geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots en wie geen onrecht is.
Dat is mijn boom.
Kijk, amen. Dan kan Kitty aan de koffie. Gaan wij door. Die heeft het al begrepen. Dus dat is ook eigenlijk de titel van de preek van vanochtend. Nou, het is gelijk voor de geluid. Groeien als een palmboom, opschieten als een ceder. Het zijn niet gelijk de bomen waar we aan gedacht zouden hebben. Als we aan die boom denken van die geplant is aan water. Maar beide bomen hebben unieke eigenschappen die eigenlijk nog meer verduidelijking en nog meer verdieping gaan geven aan de eerder genoemde teksten als we er doorheen gaan wandelen. En dat doe ik aan de hand van vier kenmerken. Van vooral de palmboom, maar ook van de ceder. En het eerste kenmerk begint zich eigenlijk aan de onderkant van de boom. Nou, het gedeelte dat niet zichtbaar is, maar wel een hele essentiële rol speelt. Eentje die onder de grond zich afspeelt. Een palmboom heeft een wortelstelsel waarvan de diepte overeenkomt met de hoogte van de boom. Dat is interessant, hè? Dus hoe hoog die palmboom is, hoe dieper die wortels gaan. Die staan in verhouding tot elkaar. En bij onze loofbomen of naaldbomen is dat heel anders. Zij hebben een wortelgestelsel dat zich oppervlakkig onder de bodemlaag uitspreidt. En dat heeft gewoon een klimatologische oorzaak. Groot woord. In ons deel van het wereld hebben we eigenlijk veel oppervlaktewater, waardoor er in alle jaargetijden voldoende water voorhanden is. Voor eiken, beuken, berken, sparren, dennen en noem maar op. Om water op te zuigen voor gezonde groei. En de groei van de wortels vindt dan ook in de breedte plaats. Eigenlijk een horizontale groei zie je, als het ware. En dat kom je ook wel eens tegen. Als je eens een keer in het bos wandelt, en er is een harde storm geweest, dan kom je van die bomen tegen die met wortelen al omgevallen zijn. En dan moet je maar eens opletten, want dan is hun hele wortelstelsel is zichtbaar. En dan zie je ook dat het wortelstelsel om die boom heen gewaaid is. En dat er eigenlijk maar 2-3 wortels zijn die wat dieper gaan. En de rest is eigenlijk eromheen, aan de oppervlakte. Er zijn ook eigenlijk 2 momenten in het jaar dat er een waarschuwing uitgaat van de boswachters voor gevaar in het bos. Als het gestormd heeft uiteraard, dan waarschuwen ze ook, want er kunnen nog vallende takken zijn die loshangen. Bomen die nog om kunnen vallen. Maar het andere moment dat er gewaarschuwd is, is als er grote tijd is van extreme droogte. Als je dat gehad hebt. Dat hebben we hier nog wel eens in de Achterhoek. Het is altijd wel weer een zorg, want daar hebben ze het nu alweer over. Ja, is er toch wel voldoende water gevallen? Want anders wordt het in de droge maanden heel erg moeilijk. En wat er dan gebeurt, en dat zie je dan ook wel eens gebeuren, dat bomen die op het eerste blik volledig gezond zijn, waar er niks mee aan de hand is, bam, die vallen in één keer om. In zo'n droge periode. Maar het is heel anders met die palmbomen. Die palmbomen die kunnen juist heel goed gedijen in woestijnen waar geen regen valt en geen oppervlaktewater aanwezig is. Maar waar eigenlijk alleen dieptebronnen zijn. Dus die groei van hun wortels is een verticale groei. Die moet diep gaan om bij die bronnen te kunnen komen. En dan begint dus ook het eerste kenmerk. De groei in hoogte moet eigenlijk overeenkomen met de groei in diepte. En diegene die toen leefde in het Oude Testament, die waren zich er ook als geen ander van bewust van het belang van waterbronnen om te kunnen overleven. En dat lees je bijvoorbeeld in Richteren 1, vers 12 tot en met 15. En er staat, toen Otniel Kiriat Sefer versloeg, gaf Caleb aan deze held zijn dochter Aksa tot bruid. En Aksa kreeg van haar vader een stuk bouwland. Maar na het land bekeken te hebben, vroeg ze haar vader, nu ga je mij toch door land gegeven hebt, geef mij er ook waterbronnen bij. Toen gaf Caleb haar de hoog en de laag gelegen bronnen. En bij deze hoge gelegen bronnen waren het de bronnen aan de oppervlakte. Dat waren de bronnen die bij de oases lagen. Dat waren de bronnen die gevuld werden met het regenwater. En de laag gelegen bronnen waren de bronnen waar putten werden geslagen om die diepere watervoorraden te kunnen bereiken. En eigenlijk, geestelijk gezien, gelden voor ons ook dezelfde principes. Wij moeten als christen niet alleen afhankelijk blijven van dat oppervlaktewater, maar we moeten ons in onze groei naar volwassenheid ook uitstrekken, eigenlijk, zoals het Oude Testament zo mooi zegt, de verborgen omgang met God. Met andere woorden, de intieme relatie die we met God hebben. En onze wandel met God. Laten we ook gaan eens kijken naar de groei van ceders. Nou, ik heb als voorbeeld de volgende foto. Eens kijken of we die kunnen vinden. Ik zal een klein beetje plaats maken. Ja, ik heb nog een mooiere. Die is nog groter. Ja, dat is echt een ceder. Ja. Een ceder in de Libanon. Ja, het is al wat jaartjes geleden dat die foto gemaakt is. Maar we waren daar. Dat was met een team, een heel ander verhaal. Een gids die bij ons was, die vertelde dat het nog mogelijk was dat deze boom nog stamde uit de tijd van Salomo. Dus eigenlijk in de tijd dat Salomo bomen mocht uitzoeken, die waren tot beschikking gesteld door de koning van Libanon voor de bouw van de tempel. Die had gezegd van, nou, prima, goed idee, komen ze maar uitzoeken. Salomo heeft dus daar ook tussen gewandeld, misschien, of in ieder geval een van zijn onderdanen, om bomen uit te zoeken. Maar toen was die boom niet zoals die boom nu was. Dat was nog maar een klein, zielig boompje. Niet het bekijken waard, daar liepen ze gewoon langs. Die zagen ze geen eens staan. Maar het feit dat na zoveel jaar, eigenlijk duizenden jaren, deze boom nog steeds fris en groen is, eruit ziet, en hij heeft nog steeds blad, ligt in dat wortelsysteem van deze boom, van de ceder. Deze wortels zijn zo sterk dat ze eigenlijk dwars door de harde, rotsachtige grond hun weg banen naar de diepgelegen waterbronnen. Je ziet ook wel wat het rots dat eronder ligt. En daar moeten die wortels dwars doorheen komen om naar die bronnen te komen. En er liggen ook ondergrondse meren, heel veel in Libanon, onder de bergen. Maar daar moeten die wortels wel dwars doorheen gaan. Laat je mag weg hoor. En dat is ook waar wij ook een geweldige behoefte aan zouden moeten hebben. Onze bovengrondse zichtbare groei moet onderbouwd zijn door een wortelgestelsel dat onafhankelijk van welke christelijke klimatologische omstandigheid ook voldoende vocht kan opnemen om toch groen te blijven en vrucht te dragen. In tijden van dreiging van droge tijden, zoals we eigenlijk al aan Jeremia lazen, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt wiens bronnen, het vertrouwen in de Heer is, hij zal zo zijn als een boom aan de water geplant die zijn wortels tot aan de beek uitslaat en het niet merkt als er in de hitte komt, maar welks loof groen blijft, die een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vruchten dragen. Je wortels zo diep zijn, dan heb je daar ook geen zorgen over, namelijk. En dat is ook essentieel wanneer er wel eens sprake is van herstel na bijvoorbeeld een droge tijd, want we hebben allemaal wel eens een droge tijd in ons leven. En hetzelfde als voorbeeld, bijvoorbeeld Juda, die terugkomt naar de Babylonische ballingschap. En dan staat er ook in Jesaja 37, vers 31. Immers, wat van het huis van Juda ontkomen is, wat over is, dat zal opnieuw naar beneden wortel schieten en er boven vrucht dragen. Zo zie je inderdaad weer die wortel die naar beneden schiet. Als wil je in dit leven vrucht dragen, en daar hebben we het de laatste tijd ook heel veel over gehad, vrucht dragen, oosten, zaaien, dan moet je er zorg voor dragen om heel stevig geworteld te zijn in een diepe, verborgen gemeenschap met God. Er moet eigenlijk sprake zijn van een verticale groei van onze geestelijke wortels. Vaak moeten onze geestelijke wortels ook door allerlei verhardingen heen breken om bij die diepe wateren te kunnen komen. En zoals het wortelgestelsel van de cedars van de Libanon, eigenlijk dwars door een enorm rotsmassief heen, moeten boren om tot een ondergrondse water te kunnen komen. Zo moet een mens eigenlijk door die oerbanken en andere harde lagen in het innerlijke leven heen eigenlijk doorbreken tot een echte diepe relatie met God. En om dat te bewerkstelligen, dan kunnen we dat niet zelf, maar alleen met de kracht van de Heilige Geest door zijn woord heen. Dwars door die enorme innerlijke weerstanden die ook vaak vanuit ons voorgeslacht, maar ook door nare gebeurtenissen en omstandigheden in het leven zijn gevormd. Nou, en hoe kan deze groei zich nou eigenlijk ontwikkelen in ons leven? Laten we lezen in Jozua. Kom ik bij de favoriete tekst van ieder geval één persoon. Die voelde hem al aankomen, Jozua 1, vers 7 en 8. Jozua 1, vers 7 en 8, er staat: alleen wees sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts nog naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zullen gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. En Gods plan met in ieder van ons is dat hij of zij het doel bereikt op de weg naar van het leven. En de gewoonte die eigenlijk ontwikkeld moet worden in ons leven, is om Gods boek bij voortduring te overpeinzen. Het moet eigenlijk een levensstijl worden met een consistent karakter, een vaste gewoonte. Anders wordt het een kortstondig iets dat nooit het beoogde resultaat zal geven. Psalm 1 zegt het ook: welzalig de man die aan deze Heer een wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. En als we op zo'n danige wijze diep geworteld en gegrondvest staan in het woord en het levende water, dan maken eigenlijk de omstandigheden in ons leven niet meer uit. Net zoals die ceder. Die staat er al duizenden jaren. En of het nou stormt, regent, hagelt, sneeuwt, of er orkanen zouden komen. De boom heeft aardbevingen meegemaakt, want die aardbevingen komen in Libanon ook net zo hard voor. Doet hem helemaal niks. Het deert ze niks, die bomen. En voor ons zou hetzelfde moeten gelden, want we gaan een tijd tegemoet dat de wijze waarin wij gegrondvest staan zal bepalen hoe of we blijven staan of ten onder gaan. En laatst zag ik ook een filmpje van een Amerikaanse man en die interviewde een Chinese vrouw, een christenvrouw. En ze had jaren vastgezeten vanwege haar geloof. En hij vroeg eigenlijk ten eerste van hoe ze zo de kennis van de Bijbel bezat. Hij vroeg haar: toen je opgepakt werd en de gevangenis inging, moest je toen ook niet je Bijbel inleveren? Ze zei: ja, dat klopt. Maar voor die tijd heb ik geprobeerd zoveel mogelijk teksten te memoriseren, om ze te onthouden. En hij zei: ja, dan zat je in de gevangenis, heb je geen Bijbel, hoe deed je het dan? Ik zei: nou, dan kregen we stukjes papieren met teksten erop. En die werden vaak binnengesmokkeld. Maar hij zei: ja, werden die dan ook niet ontdekt en afgepakt vervolgens? Ze zei: ja, antwoordde ze weer. Ja, dat klopt. Dus het was voor ons ook het grootste belang om zo snel mogelijk die teksten uit ons hoofd te leren. Vervolgde ze eigenlijk het stuk en ze zei: ze kunnen eigenlijk onze Bijbels afpakken. Ze kunnen die papiertjes met teksten afpakken. Maar wat er in ons binnenste zit, in ons hart, kan niemand ons afpakken, zei ze tegen de man. En vervolgens zei ze tegen die man van: ja, bid voor ons dat wij mogen worden zoals jullie Amerikanen, want het was een Amerikaan. Hij antwoordde, hij zei, nou, daar pik ik niet over, dat doe ik niet. Hij zegt, toen zei ze, ja, waarom dan niet? Die man zegt, ja, gemiddeld hebben Amerikanen, misschien ook al West-Europeanen, 2 Bijbels in huis liggen. Er is eigenlijk maar bijna niemand die ze daadwerkelijk leest of bestudeert. Ze liggen daar gewoon in de boekenkast. En toen zei die man, hij zei, bid voor ons, dat wij meer zullen worden als jullie. Weet je? En dan geloof ik niet dat wij snel in zo'n situatie zullen komen dat wij ook met gevangenen en werkkampen te maken gaan krijgen. Dat denk ik zeker niet. Maar er zal zeker wel, en dat wordt nu al gedaan, gezaagd worden aan de poten van onze vrijheid. Ja. En dat gebeurt heel gematigd, heel langzaam. Het wordt steeds benauwder gemaakt. En dat zie je ook als je goed oplet wat er om ons heen gebeurt. Ons geestelijk klimaat zal wel steeds moeilijker worden voor ons als christenen. Ik zag het toevallig, kwam ik er iets van tegen op vrijdag. Dus in Israël ligt er op het moment een wetsvoorstel die verbiedt dat er openlijk in Israël over Jezus gesproken mag worden in het openbaar of via sociale media, op straffen van gevangenis. De wetsvoorstel die ligt klaar, hè? Die ligt de dag al heel lang klaar. Volgens mij, als ik het goed gehoord heb, is al zo'n 30 jaar zelfs. En er zijn nou 2 mannen die daar in de Knesset zitten. En die dat voorstel opnieuw hebben ingedeeld. En er is een clausule toegevoegd. En dat maakt het helemaal gevaarlijk. En die clausule zegt dat het parlement de macht krijgt de rechterlijke uitspraak te overroelen indien die rechter anders doet besluiten. Als die rechter denkt van nou, ik heb daar niet zo'n probleem mee, zo van Jezus vertellen, kunnen ze dus vanuit de Knesset zeggen van ja, maar daar gaan wij niet mee eens. Wij vervolgen alsnog die persoon. Dus dan betekent dat je, en ze willen die wet er nu eigenlijk zo snel mogelijk doorheen hebben. Nou, dat is precies voor de 2 grote christelijke feesten, voor Paas en Pinksteren, waar juist heel veel christenen zullen komen naar Israël. Maar je mag dus een Jood niet over het evangelie vertellen. Gebeurt dat wel, komt hij tot bekering. Dan krijg je dus een jaar, dan riskeer je dus een jaar gevangenisstraf als die wet er doorheen komt. Is diegene dan ook nog eens minderjarig, dan wordt het gelijk 2 jaar. Dus ja, het komt met een kostprijs. En dit zijn dingen die eigenlijk een voorbeelden en een teken van dingen die eigenlijk nog gaan komen, ook in onze westerse maatschappij. Het is niet alleen daar in Israël. Dus denk van, nou ja, daar zie je hoe deze profetie van Jezus uitkomt. En dat hij zegt van, er komt een tijd dat ze je zullen vervolgen. En dat ze je voor de gerechtshoven zullen slepen. En dan, heel mooi natuurlijk, als je verder doorleest, dan zegt hij ook, maak je geen zorgen, want op het moment dat je daar staat, dan zal ik je ingeven wat je zeggen mag. Maar let wel dat het wat je mag zeggen ook is wat gezaaid is in je eigen leven. Dat het het woord is dat eruit gaat komen en dat de Heilige Geest jou door zal geven. Maar het gaat wel gebeuren, want de ogen van Israël, of de ogen van de wereld zijn wel gericht op Israël. En we hadden het de vorige keer wel eens over. Dan geeft dat ook een precedent. Op het moment dat zo'n wet er doorheen komt, dan denk je van ja, dat is maar 1 wet. En dan is eigenlijk het hek van de dam. Want dan kunnen ze nog een hele andere hoop wetten die erachteraan komen, die we waarschijnlijk misschien nog niet hebben in beeld hebben, wel op de plank liggen. En dan gaat dat heel hard. En dan krijg je een heel ander geestelijk klimaat ook in Israël. Maar ook zeker hier, want hier zijn ook genoeg mensen, politieke partijen, maar ook mensen juist in die politieke partijen die heel graag ons het zwijgen op zouden willen leggen. En die willen dat wij niet gaan verkondigen wat hier in dit boek staat. Die zeggen van, oh, geloven, prima. Maar doe dat vooral als een privézaak, je vrije tijd, je eigen huis. Wil je kerkje spelen, prima. Maar val ons daar niet mee lastig. Want wij willen dat niet horen. Laten we gaan kijken naar het tweede kenmerk van een palmboom. Loofbomen hebben een weke bast en een harde kern. Terwijl palmbomen een harde, maar beweegbare geschubde bast hebben met een zachte kern. En eigenlijk een christen die zich op een gezonde manier ontwikkelt, heeft ook een zacht hart nodig. De voedingslijnen moeten niet alleen via het intellect lopen. Dus niet alleen kennis hier, maar kennis in ons hart. We hebben het vorige keer ook, de letter dood alleen. Het moet geopenbare kennis worden in ons leven. Het zaad van God moet terechtkomen eigenlijk in vochtige, vruchtbare grond. Waar het goed wortel kan schieten. En als we naar Ezechiël gaat, dan staat het daar ook heel mooi. Ezechiël 11. Het is een hele bekende. We hebben hem ook al een paar keer voorbij gehad. Vers 19 en 20. Ezechiël 11, vers 19 en 20. Ik zal hun een hart geven en een nieuw geest in hun binnenste. En ik zal het hart van steen uit hun lichamen verwijderen en hun hart van vlees geven, opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naastig mijn verordeningen onderhouden. En als we die verordeningen willen weten, die staan opgeschreven. Dus er is een verandering van hart nodig. En het volgende, wat er ook staat, klinkt misschien een beetje vreemd, maar een zich gezond ontwikkelend christen heeft naast een zacht hart van binnen ook een uiterlijke hardheid nodig om bestand te zijn tegen de harde maatschappij. Ja. En eigenlijk ook een tekst die daar heel erg in spreekt en we ook de harten mogen nemen, dat is Ezechiël 3, vers 8 en 9. In Ezechiël 3, vers 8 en 9 staat: zie, ik maak uw gezicht even hard als het hunne en uw voorhoofd even hard als het hunne, als diamant harder dan steen. Maak ik uw voorhoofd. Vrees hen dan niet en wees niet beangst voor hun blik, want ze zijn een weerspannig geslacht. Maar vaak zien we ook wel de ontwikkeling precies andersom in het leven van sommige christenen. Ze verharden zich innerlijk met alle kwalijke gevolgen die dat geeft. Of ze blijven emotioneel zo overgevoelig dat ze zich moeilijk kunnen handhaven. En laatst zagen we daar een voorbeeld van, dat hoorde ik dan van Harry. Kitty was iemand tegengekomen die we kende. En die had gezegd van, nou, ze is zo hard geworden in haar gezicht. En dat krijg je als het hart van binnen blijft. Hè? In plaats van dat de vrucht van de geest zich steeds meer ontwikkelt, steeds meer gaat groeien, dat ons gezicht zacht zou moeten zijn, krijg je zo echt letterlijk, zie je het soms van gezicht af, dat het helemaal hard wordt in plaats van zacht. Als we echter als, ja, groeien echter als een palmboom, hè, ontwikkelt door Gods genade een zacht hart dat gevoelig is voor de stem van de Heilige Geest en dat gehoorzaam is aan het woord van God. We mogen ook aan de Heer vragen om een uiterlijke bescherming wil geven, om niet overgevoelig te zijn en te reageren op uitingen van mensen. Die zullen er zeker zijn. Hè? En hij wil ons gezicht en ons voorhoofd even hard maken als het hunne. Er staat zelfs van dat het als diamant is, dus nog harder dan steen. Wil hij ons voorhoofd maken, dat we niet bang zijn en bijvoorbeeld niet zo gevoelig zijn. Met andere woorden, dat we niet zulke lange tenen hebben. En als mensen het een en ander aandoen. En dat gebeurt helaas, maar al te vaak, dat ze heel graag op onze tenen staan. Maar dat is ook een vrucht van de geest, de langmoedigheid. En we mogen daar ook een voorbeeld geven, nemen, volgen van Jezus. Die zelf ook slagen moest verdragen, terwijl hij eigenlijk alleen maar goed deed. En hij heeft ons een voorbeeld nagelaten om eveneens genade van God te ontvangen en in zijn voetstappen te treden. Die hebben wij ook. En als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En als hij leed, dreigde hij niet. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dus wees zo ook een palmboom christen met een diep wortelgestel, een zacht hart en een weerbaar uiterlijk. Komen we bij het derde kenmerk. Loofbomen knappen af, terwijl palmbomen elastisch en zeer buigzaam zijn. Loofbomen hebben een harde stam. En het probleem is dat ze, als het maar hard genoeg waait, dan knappen ze gemakkelijk af bij harde windstoten en stormen. Dat zien we ook. En dan denk ik, vallen ze om. En zelfs hun bladeren houden de wind vast. Als ze vol in blad staan, dan hebben ze het extra zwaar, want dan komt die wind er doorheen en die gaat er niet doorheen, maar die blijft daarin hangen. En zo is het eigenlijk geestelijk ook precies zo. Hè? Er zijn veel christenen die afknappen. En dat zien we omdat de denkwereld eigenlijk, en daar komt het filmpje ook in terug, van die geseculariseerde westerse mens ook binnenkomt in het gedachtegoed van christenen en van de kerk. We leven ook in een nachristelijke tijdperk, waarin we ook geconfronteerd worden met denkbeelden die lijnrecht staan tegenover de principes van Gods woord. En er is al een langere tijd is er al een trend gaande om deze verschillen gewoon te bagatelliseren en ze trachten te overbruggen. Ja, we proberen compromis mee te sluiten in plaats van te verwerpen. Laatst zag ik ook inderdaad, wat heel typerend was, zo'n filmpje. Het was een predikante. En ik weet niet, stond niet precies welke gemeente of kerk het was. Ik vermoed een protestantse kerk zelf. Ze stond gekleed in een donkerpaarse toga. Ze had zo'n mooie sjerp, hebben ze dan om, zullen we zeggen. En die stond ook in de kleuren van de regenboog. En op de achtergrond was een schilderijtje of kunstwerk ook. In diezelfde kleurschakering van de regenboog. En die stond met een grote glimlach te verkondigen dat God geen enkele moeite had met de LBQTI-gemeenschap in de kerk. God is liefde, et cetera. En we moesten het allemaal accepteren. En God had het ook allemaal geaccepteerd. En toen dacht ik, dat filmpje inderdaad van de Judasgeit. Het vermengen van het wereldse met het religieuze. Het wereldse met het geestelijke. En de Bijbel waarschuwt ons ook heel duidelijk voor tijden als deze. Laten we eens gaan naar 1 Timotheus 4 vers 1 en 2. Er staat in 1 Timotheus 4. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Die hebben zichzelf al zo overtuigd dat wat ze verkondigen ook waarheid is, dat ze zichzelf brandmerken erin. Ze geloven ook daadwerkelijk in wat ze vertellen. En ze geloven in de leugen. Ze leven ook in een tijd waar het zuivere woord van God niet langer willen aanhoren of aannemen. En dat zegt ook 2 Timotheus. Als we kijken, 2 Timotheus 4, vers 3 en 5. Er staat ook, verkondig het woord, en ik pak hem vanaf 2. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich fataal van leraars zullen bijeenhalen. Dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Ja. Maar ja, wat ik eigenlijk allemaal vertel vanochtend, dat zijn eigenlijk helemaal geen nieuwe dingen. Veel wat we gehoord hebben, ook veel van de tekstgedeeltes die ik aanhaal, die zijn de afgelopen tijd al voorbijgekomen in de preken, vorige week en de week ervoor en daarvoor nog. En toen ik zo aan het voorbereiden was, had ik eigenlijk dezelfde vraag als Kitty. Ik vroeg me af over waarom opnieuw een woord moest brengen waar eigenlijk allemaal zulke dingen al gegeven waren. Het leek allemaal sterk op hetzelfde. Er kwamen ook steeds dezelfde onderwerpen terug. En ik dacht van ja, iedereen heeft het toch al een keer gehoord, hè? Minimaal toch al één keer. Maar op datzelfde moment dat ik dat dacht, toen kwam er ook gelijk de gedachte binnen van hoe het was in het Oude Testament. De interactie tussen God en het volk. En dan zag je ook op momenten dat God keer op keer herhaalde, dan betekende dat we een belangrijke boodschap probeerden over te brengen naar het volk. En in plaats van dat wij het voorbeeld zouden moeten volgen van het volk, dat koppig en hardnekkig en alstarrig hun eigen weg bleven volharden, dat we juist zijn. Dat we juist alert zijn, wakker en alert, vooral in deze tijd. En vooral wat de geest tegen de gemeente wil zeggen hierdoor. Want we gaan langzaam maar zeker ons bewegen in een tijd dat we meer dan ooit gezonde en diepe kennis van het woord van God nodig zullen hebben om staande te kunnen blijven. En Jezus zelf waarschuwt ook voor de tijden dat er valse profeten op zullen staan, valse boodschappen zullen zijn en valse tekenen van wonderen. En dat zien we ook steeds weer terugkomen. Handelingen zegt ook van, ik stuur jullie als schapen door tussen de wolven. Maar let wel, tussen die wolven zitten ook wolven in schaapskleren. En als je het onderscheid niet weet en niet herkent, en Paulus waarschuwt ons ook voor op niet te misverstaande wijze. Dat kunnen we lezen. In 2 Thessalonicenzen 2. Vers 3 en 4. Twee Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4. Dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking. Het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorheb van verering heet, zodat het zich in de tempel God zet om zich aan zich te laten zien dat hij een God is. En thuis moet je, net zoals Ezechiël, nog eens een keer de rest van het hoofdstuk doorlezen. Er staat inderdaad, laat niemand u misleiden. En dat is eigenlijk alleen maar mogelijk als we in de geest en door de geest leven, geestelijk onderscheid hebben, in de wetenschap ook zijn, leven wie we zijn in Christus, en dat we een levende relatie zijn met God, en gewoon een gedegen kennis van het schrift hebben. Dan zijn we niet langer beïnvloedbaar ook door allerlei winden van leer. En vooral nu deze tijd, ik heb het al gehad over filmpjes, en je ziet ook veel filmpjes voorbij komen die allerlei tekenen en wonderen linken aan eigenlijk aan profetieën uit het Oude Testament. En laatst zag ik inderdaad ook zo'n filmpje. Het zijn wel bijzondere dingen die gebeuren. Dat is gewoon zo. Het filmpje ging over Saudi-Arabië, een van de droogste plekken op aarde. En je zag het water stromen. Het heeft in jaren daar niet geregend. Stroomde letterlijk over de hoogvlakte zo door naar de laagvlakte. Het is heel bijzonder als je het ziet. En het is gewoon, het gebeurt gewoon. Maar gelijktijdig zag je ook gelijk van allemaal mensen die daar commentaar op gingen leveren. En die zeiden van, ja zie je, er komt een profetie uit. En dan staat er iets in Jesaja of Jeremia. Allebei worden ze aangehaald. En eentje staat dat God zegt, ik laat het stromen over de hoogvlakte door naar de laagvlakte. Ze zeiden, kijk zie je, er komt uit. Ja, ik denk van ja, misschien. Of zou het gewoon zijn dat wat in het geestelijke gebeurt, dat we een tijd van verwarring komen, dat we dat ook in het natuurlijke zichtbaar wordt. Dat de natuur en het klimaat volledig in de war raken, helemaal ook zelf niet meer weten. En dat je dat soort dingen gewoon ziet en dat dat niet gelijk profetieën zijn die uitkomen op dat moment. Maar het gevaar zit erin als je je geest vult met eigenlijk allerlei soorten filmpjes, van zulke filmpjes en ander materiaal wat je tegenwoordig allemaal tegen kan komen. Dan loop je zelf ook de kans om in verwarring te raken. Begrijp me goed, ik ben er zeker niet tegen om een goede preek op te zoeken of een aanbiddingslied of eens een keer naar zo'n filmpje, interessant filmpje te kijken. Maar wees je bewust waarmee je je geest vult. Doe je dat met het zuivere woord van God? Of eigenlijk allerlei misleidingen. Want er komen ook gewoon valse tekenen en wonderen. En laat je niet door alles afleiden van God. Maar blijf gewoon dicht met hem wandelen. Dicht op het woord van God. Dan hoef je je daar ook geen zorgen over te maken. En niet alleen voor onszelf is het van grootste belang om geestelijke wortels geslagen te hebben in de dieptebronnen van de geest en het woord. Maar ook eigenlijk gedegen en goed onderbouwd naar buiten toe te treden. We hebben het er ook over gehad. We hebben het verlangen om een grote oost binnen te halen. We beseffen ook dat met een grote oost een grote verantwoordelijkheid komt. Dat we ook in staat zijn goed en gezond geestelijk voedsel te kunnen overbrengen. We worden opgeroepen om discipelen te maken. Dan moeten we zelf ook weten waar we het over hebben. Een grote oost betekent ook een grote weerstand. Want dan zal die weerstand ook meer gaan komen. Op het moment dat wij actief worden en naar buiten komen, toetreden, dan zal er zeker weten tegenstand komen, weerstand komen tegen wat we aan het doen zijn. En als we gaan doen waar we toe worden opgeroepen, zoals in Lucas 4 staat. Dus dat is goed om onszelf daar bewust van te zijn. We hoeven er niet bang voor te zijn, maar hou er wel rekening mee dat het gaat gebeuren. Dus als getuigen van Christen zullen we goed beslagen ten ijs moeten komen. Als we geen uitglijden zullen maken. En dat we ook gevoelig zijn voor de geest daarin, wanneer het moment is om uit te treden. Er zijn zoveel gemeenten en kerken die binnen hun eigen muurtjes blijven. Maar we mogen ons ook bewust zijn dat wij niet de enige zijn die een boodschap te verkondigen hebben. Die een evangelie te verkondigen zijn. Er zijn meer kapers op de kust die net zo hard in de gaten hebben dat er eigenlijk een grote rijpe oost klaar ligt. Er een tijd aanbreekt met grote verwarring en veel mensen naar de betekenis van hun bestaan aan het zoeken zijn. En dat gebeurt niet alleen in Amerika of in Israël of waar dan ook in de wereld. Dat we daar naar een of andere goeroe luisteren. Of dat daar een of andere goeroe of man opstaat die het gaat vertellen. Het zijn dingen die ook gewoon hier gebeuren. Direct om de hoek. En dat we ons wel voor bewust zijn dat er dingen worden gezegd en die afwijken van deze boodschap. En een van die dingen, en toevallig heb ik hem mee. Ik neem de krant mee. Ik denk, oh leuk, de krant voorlezen. Lokale krantje. Toevallig op dezelfde pagina nog wel. Ik denk, nou ja, toevallig bestaat niet. Een of andere man die helemaal oreert over filosofie, bladibladibla. Hij volgt het Bahia-geloof. Nou ja, daar gaan we het allemaal verder niet over hebben. Maar het is wel interessant waarom die man nou geïnteresseerd was geraakt. Hij zegt, en wat hem nou zo intrigeert was, dat oude religie die zich vernieuwt, één wereld, één religie, één God. Dat zijn de basisprincipes van het Bahá'í-geloof, die mij erg aanspreken. Nee, die hebben we al eerder gehoord. Eén geloof, één religie, één wereldreligie. Nou, artikeltje eronder, Jehovah's getuigen. Begin een campagne, vertrouwen in de toekomst. Dus zij hebben ook in de gaten wat er speelt, geestelijk gezien. Dat mensen in verwarring zijn, dat mensen aan het zoeken zijn, dat er wantrouwen is, dat mensen houvast nodig hebben in hun leven. Dus die spelen ook een. Dus wij hebben daarin ook rekening te houden dat nodig is dat wij die boodschap naar buiten brengen. Zij voelen ook een geestelijke nood aan. En hetzelfde zie je ook bij de moslims. Hè? Ze hebben nu afgelopen week is de maand van Ramadan weer begonnen. En dan zie je ook wel dat velen van hun serieus zijn op een spirituele zoektocht. Maar ook andersom. De islam heeft ook zijn zendeling evangelisten die religie promoten. En vooral diegenen die daar in uittreden als evangelist, hun eigen evangelie, die zijn daar vaak ook wel bekwaam en gedegen onderwezen in de Koran. En dat gaat wel vanuit de religieuze plicht en overtuiging, maar ze weten wel wat er staat. En ze hebben niet alleen kennis van hun eigen boeken, er zijn er ook bij die hebben kennis van de Bijbel. Die weten ook wel wat er in de Bijbel staat. Alleen het probleem, de kennis die zij hebben, bestaat uit halve waarheden of uit hun verband gerukte teksten vaak. Maar voor degenen die dat horen en dat niet in de gaten hebben, de spreuken zegt ook, wees alert op de gladpraters, staat er dan. Maar zij kunnen het heel overtuigend brengen hoor. Dat je denkt van, man, dat zou wel eens wat in kunnen zitten. Zo zijn er ook heel veel mensen die kiezen juist voor zoiets als de islam, omdat het zo overtuigend gebracht wordt, dat ze denken van, nou, Ja, dat heeft wel wat. En dat klinkt wel goed. En er zijn zelfs christenen, als ze niet gegrondvest staan, die misschien gewoon alleen naamchristen zijn, die gaan ook voor de bijl als ze niet oppassen. Als we niet beschikken over de kennis van het woord en het ook niet kunnen toetsen aan het woord. Want zelfs de duivel kent ook het woord van God. Dat zagen we terug in de woestijn. Daar werd Jezus op aangevallen. En zo moeten wij er ook kunnen staan dat er staat, als we aangevallen worden op het woord, dat we terug kunnen zeggen, er staat geschreven. En dat brengt mij ook tot het laatste en vierde kenmerk. En dan kom ik weer terug bij Psalm 92, vers 13 tot en met 16. En er staat, het rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van Libanon. Geplant in het huis des Heeren groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen zij zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots in wie geen onrecht is. Dus wat we, als je doorleest, we hebben het gehad over de palmboom en de ceder. Dan staat er als de eerste gesteld wordt dat de rechtvaardige geplant is in Gods huis. En dat geldt voor ons ook. Als wedergeboren christenen dan worden we toegevoegd aan een kring die behouden wordt. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En we zijn met allemaal één geest gedrenkt. En als je terugdenkt, inderdaad, 1 Korinthe 12, de hand die de voet nodig heeft en het oor, het oog, het oor. En zelfs het zwakste lid is noodzakelijk in het functioneren van het lichaam. We zijn er allemaal nodig. Maar we zien ook wel dat er mensen zijn, christenen zijn, die ook tot bekering zijn gekomen. Maar eigenlijk zwerfkeien worden in plaats van goed gewortelde bomen. Ze menen dat ze overal voedsel kunnen vinden, maar ze willen eigenlijk geen verantwoordelijkheid dragen in een plaatselijke gemeente. Dan groei je dus ook eigenlijk verkeerd om, dan krijg je scheef groei. En er staat, de rechtvaardige zal geplant zijn in het huis des Heren. En groeien in de voorhoven van onze God. Dat staat er heel duidelijk. En het mooie is dat we die bovenstaande Bijbelse principes toepassen. Het ook geweldige gevolgen voor het ouder worden zal hebben. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen zij zijn. Om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Mijn rots in wie geen onrecht is. Dus Kitty, er is nog hoop. Huh? Maak je niet onrust. Je zijn nog fris en groen, Harry. En Pieter en Liri. Beb is er niet, maar daar geldt het ook zeker voor. En het klopt ook precies wat Paulus uitlegt in Korinthe 4, 16 en 18. Er staat, de uiterlijke mens vervalt, maar de innerlijke, de vruchtdragende geest wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat klopt ook. En dat is ook het verschil met die loofbomen. Hè? Op een gegeven moment die hebben een houdbaarheidsdatum. Een oude appelboom wordt op een gegeven moment, komt er een moment dat die gekapt wordt, ook door een fruitteler. Dan zegt hij op een gegeven moment, die kwaliteit van die appels loopt zo achteruit, dat is zo'n slechte kwaliteit. Die levert niet meer op wat die kon leveren en die wordt gekapt. Te oud om goede vrucht te dragen. Het mooie van een palmboom is dat het precies andersom is. En dat komt allemaal vanwege dat verborgen voedingssysteem. Dat het ook in de ouderdom goed blijft functioneren. En sterker nog, de vrucht van een palmboom die wordt steeds beter van kwaliteit en smaak. Dus dat is ook geestelijke toekomst van ons als wij palmboomchristenen willen zijn. Dus laten we dus onze wortels verankerd hebben in de rots Jezus Christus. Waar we vanochtend ook over gezongen hebben. En diep geslagen in de bron van levend water. En ik sluit af met de woorden van 1 Petrus 5. En dan vanaf vers 8. En er staat, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, dus duivel, gaat rond als een brullende lee, zoekende wie hij zal verslinden. En dat klopt. Maar wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade die in uw Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.